Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Kamran Oela.
Ja, het is vrijdag de 13e in augustus en hij is er weer. Valentijn Driessen zit hier tegenover me. Mike is er ook. Het is eigenlijk in de vertrouwde opstelling, hè, dit?
Ja. Ja, nou op 1A. Maar
oh ja, Pim missen we.
De opstelling wel, maar de bezetting, ja. Nee, maar ik ben al helemaal gewend aan jou.
Nog twee weken, dan halen we taart, want dan is het Pim zijn 25e week compensatie.
Ja, hij is er nog steeds niet. Hij twitterde een foto dat hij ergens op in Bretagne of zo, geloof ik, rond...
Nudiste camping of zo, zag ik.
Oh ja, je hebt ook de achterkant van de foto kunnen aanschouwen. Maar we Valentijn helemaal uitgerust, klaar
ik
voor nieuwe
seizoen?
Ik ben
helemaal uitgerust, ja. Ik heb trouwens wel, ik wilde niet dat woord compenseren op die app zetten. Want ik denk, ja, ik wil die Pim zijn huwelijk niet in, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dadelijk gaat dat fout. Maar nee, ik heb ze wel geluisterd. Wandelen een beetje in Portugal. Podcastje op, heerlijk man.
Kijk,
nog echt van genoten. Ik dacht s'avonds voordat je ging slapen. Lekker in slaap komen.
Nee. Hey, ik heb nog wel wat voorspellingen en zo die toch redelijk de mist in gingen. Maar ja, daar ben ik zelf ook een ster in.
Ja, nee. Dus, sterker nog, ik dacht...
Oh, nog, maar heb jij die VI gelezen? Die seizoensgids?
Oh, nee, nog niet.
Glazen bollenkup. Nee? Ik zag iemand op de foto met drie glazen bollen voor zijn neus.
Met drie glazen bollen voor zijn neus.
En dat is...
Drie keer de meeste voorspeller in 4 jaar tijd. 3 keer de meeste voorspeller bij VI. Ja, niemand wil het zeggen. Dus dan moet je het gewoon zelf maar even die veren in je reet steken.
Maar bij voetbal zeg je altijd van... Was Ajax nou zo goed of die tegenstander zo zwak? En dat kun je natuurlijk ook wel een beetje afvragen. Ja. Ik zag er een paar namen tussen staan. Ja. Ik dacht van, nou ja, dit moet je eigenlijk ook wel winnen, toch?
Ja, die we ook heel weinig meer in stadions zien van die mensen.
Dus. Ja, uitgediende allemaal. Maar we dachten, laten we dan ook gewoon de grote voorspellingsshow vandaag maken. Want de competitie gaat beginnen, dus er valt ook weer genoeg te voorspellen. Ja. Dus dat gaan we dan zo meteen maar even doen. Even alvast die
ja, maar dan wil ik wel dat lijstje even hebben. Want waarschijnlijk voorspel ik nu weer heel iets anders dan 2 weken geleden.
Maar dat maakt toch niet zo uit? Dat is nieuwe tijden.
Nieuwe transfers en dergelijke. Dus,
Heeft hij hier ook een jingle voor?
Nee, we hebben geen jingle voor. Nee, we hebben hier geen jingle.
S'nachts tot 3:30 zitten knutselen aan een
gelukkig,
de Eredivisie jingle.
Gelukkig niet. In deze podcast gaat het ook vaak over de buitenlandse media. Daar heb je niet zo'n hoge pet van op. Hè? Want die jullie kennen de collega's in het buitenland. Ja, het stelt niet zo heel veel voor, toch?
Ja, sommigen wel, maar de meeste niet. Ja. Ik zag gisteren een bericht voorbij komen om er even op in te haken. Ja. Dat ik moest opletten, want Tagliafico die zou voor 60 miljoen naar Borussia Dortmund gaan. Ja, en als je toch weet dat hij ongeveer voor 10, 11, 12 miljoen op te halen is. Ja, als je dat soort berichten krijgt, dan weet je dat sommige media inderdaad niet zo heel serieus te nemen zijn.
Nee, maar die buitenlandse collega's in Frankrijk, laten we even luisteren hoe Messi werd ontvangen door de pers.
Merci à tous. Merci à tous. Je vous prie. Je vous prie de nous excuser pour. Je vous prie de nous excuser. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo.
Dit is dus gewoon in de perszaal. Hè? Dit is dus niet. Dit zijn geen supporters of zo, maar dit is.
Ja, daar heb ik nieuws voor jou. Aanstaande dinsdag. Dan komt de Koninklijke Hoogheid Louis van Gaal zich presenteren in Zeist. En ik verwacht dat een aantal van mijn collega's.
Klappen.
Dat Louis van Gaal voor de derde keer terugkomt.
Maar echt klappen. Gaan,
ja, die gaan ook. En ook staan. En ook staan, ja. Ja, dat denk ik juist wel, ja. Ja, als ik de reacties erop lees op zijn aanstelling, dan zijn we al wereldkampioen, ja.
Ja, is het niet letterlijk, dan zal het spreekwoordelijk gebeuren. Want als je ook ziet bijvoorbeeld wat er bij Ten Hag gebeurde na een 0-4 nederlaag tegen PSV. Ja, er werd ook gewoon geen kritische vraag gesteld.
Nee.
Het is af en toe echt bizar, ook wat er in Nederland gebeurt.
Maar ik vind ook, want die wedstrijd heb ik dan ook gevolgd. Ook hoe Ajax daarop reageerde, vond ik ook ongelooflijk. 4-0 verliezen, de kampioen thuis met het publiek. Volgens Mike kon dat heel belangrijk zijn, toch? Heb ik gehoord in de podcast vorige week.
Ik denk dat hij heel erg
doorslag.
Nu gaan we al die voorspellingen doorheen.
Ik denk dat
maar als je dan Daley Blind hoorde en Erik ten Hag zelf en hoe daarover gesproken werd. Alsof de, ja, dat was een kleine misstap of iets dergelijks. En het stelde voor de rest niks voor. Nou, dacht ik, je verliest gewoon met 4-0. Nou, dan moet je echt bij jezelf te raden gaan. Want dit is gewoon de week voor de start van de competitie. En dit doet echt wel iets met een ploeg.
Mm-hmm. Echt een oorwassing.
Dat verwacht je toch niet van een kampioen met 4-0 op zijn kloot te krijgen in een eigen stadion van PSV dat vorig jaar op 16 punten is geëindigd.
En er wordt gezegd die rode kaart, maar toen de rode kaart viel stond al 2-0 achter.
Stond al 2-0 achter.
Ja, dat vergaat ze er even bij te zeggen. Ja. Maar ik was net bij de persconferentie van Erik ten Hag en nu is Ajax 8 dagen verder.
Ja, dat is en klopt dat?
Feitelijk niet waar, want het is 7 dagen. Ja,
morgen is de laatste dag.
Ja.
Maar dat, dan moet het allemaal stukken beter zijn. Ja. Er is natuurlijk enorme mazzel dat NEC langskomt, want daar win je van. En waarschijnlijk met 4, 5, 6, 7, 8, 0 ook. Dus dat komt goed.
Over NEC gesproken, zaterdag in de krant. En voor de mensen die van zaterdag luisteren, de krant van die dag. Mooi interview met Marcel Boekhoorn, hoorde ik. Hè?
Dank je. Oh, hoorde je?
Ja, hoorde ik. Ja, ik heb het zelf nog niet gelezen.
Je hebt het nog niet gelezen?
Nee. Het was zaterdag in de krant.
Van wie hoorde je dat het mooi was dan?
Ja, van jou.
Nee, dat heb ik niet geroepen. Lees het en oordeel zelf, zou ik zeggen. Maar het was in ieder geval heel erg leuk dat we Marcel Boekhoorn te spreken kregen. Want hij is niet iemand die heel veel in de media komt. En zeker niet als NEC-fan. En hij legt uit waarom hij zo'n grote fan van de club is. En waarom hij de club heeft gered, want NEC was technisch failliet.
Want dat vooral. Dat
een van de succesvolste zakenmensen van Nederland. Hè? Ja. Alleen met de HEMA liep het iets slechter af. Die had hij, heeft hij natuurlijk ook gekocht. Dat is helemaal fout gelopen. Maar voor de rest zou ik ook een ander bedrijf ook een waanzinnige winst opgemaakt. Las ik toevallig van de week in het Financieel Dagblad. Ja. Maar dat is wel een grootheid. En wat heel bijzonder is, hij is eigenlijk geen eigenaar. Hè? Hij legt er iedere keer bij. Dat hij heel ver is gebleven van de kleedkamer. Dat kwam ook heel mooi tot uitdrukking in dat verhaal. En ook heel ver eigenlijk van de bestuurstafel en uit de trainerskamer. En uit de kamer van de technisch directeur. Dus dat hij daar eigenlijk bijna niets mee te maken wil hebben. Maar je las tussen de regels door. En hij gaf ook aan dat hij nu toch wat dichter op die club gaat zitten. Omdat hij had heel veel contact met onder andere Fred Rutte en Ted van Leeuwen. Die eigenlijk technisch beleid voeren. En over Rogier Meijer, de trainer, daar waren ze ook zeer over te spreken. Dus je voelt wel dat hij steeds dichter eigenlijk tegen die club of aan die club wordt of naar die club wordt getrokken. Mm. En ik denk dat Wilco Verschaik, de directeur, daar een grote rol in speelt. En ik denk dat dat heel, heel goed is voor NEC. Want dan ziet hij wat er met zijn geld gebeurt. En dan is hij misschien ook wel bereid om misschien wel nog wel iets meer te doen om van de NEC inderdaad een stabiele club in
Eredivisie te maken. Maar wat je al zegt, een topondernemer. Het gaat dus bij hem echt om rendement. Maar dat is ook wel opvallend bij NEC. Ja, hij blijft er geld in pompen. En, hij haalt het er niet uit.
Hij zei daar wel over, wat dat betreft is zeg maar oude Hans, zoals hij het noemt. Oude Hans Dierenpark. Dat is een voorbeeld voor hem.
Van de panda's.
Ja, precies. Dat was ook bijna failliet. En zijn vader had twee liefdes, dat waren de vogels en voetbal, NEC. Hij is in Ouwehands gestapt. Hij vindt dat een dierentuin gewoon zichzelf moet kunnen bedruipen. Dus hij is erin gestapt, heeft de hele boel gereorganiseerd of dusdanig neergezet dat uiteindelijk, dat hij zegt als ik ooit een keer omval, dat Ouwehands ook blijft bestaan zonder Marcel Boekhoorn. En dat moet bij NEC ook gaan gebeuren. Dus hij legt nu de basis voor de toekomst en dat moest bij NEC ook gebeuren, want Wilco van Schaik probeerde uit te leggen wie er allemaal konden meebeslissen. En dat waren ook allemaal mensen met veto's. Van de amateurs tot het spelersfonds, aandeelhouders. Ja, dat was gewoon niet te besturen. En daar heeft Boekhoorn. En dat is wel heel knap. Want mensen moesten toch een stap terug doen. Maar dat weet hij dan op een manier te doen. Dat iedereen bij de club blijft komen. Er is daar niet met deuren geslagen. Er is geen ruzie geweest. Maar uiteindelijk weet hij iedereen voor het gezamenlijke belang te winnen. En het moet nu veel beter gaan met de NEC.
Maar dat was ook wel makkelijk, want het staat ook in het verhaal om die mensen voor jezelf te winnen. Hij heeft ze allemaal hun inleg teruggegeven, plus nog wat extra. Maar
dat is al iets.
Dat is niet zo moeilijk.
Dat zijn de mensen in het spelersfonds. Hè?
Maar daar gaat het natuurlijk in feite om.
Maar
die hadden natuurlijk wat voor het zeggen.
Ja, aandeelhouders ook, de amateurs ook. Ja.
Laten we het, dus we komen er even op omdat het Ajax tegen NEC speelt. We gaan straks verder hebben ook over Ten Hag en er waren ook heel veel vragen Mike binnengekomen over Ajax en alle transfers. En je hebt het zelf ook volgens mij aan Ten Hag gevraagd. Maar laten we eerst even naar Van Gaal gaan. Die komende week dus officieel voor het eerst aan de persconferentie. Maar we hebben de hand van Van Gaal al een beetje kunnen zien. Want de eerste voorselectie is bekend geworden.
Ja, nou de hand van Van Gaal is natuurlijk, en dat had je al vooraf kunnen invullen, dat hij heeft nauwelijks tijd om zich voor te bereiden op drie belangrijke wedstrijden. Noorwegen, Turkije en Montenegro, meen ik. Dus die spelers moeten er direct staan. Nou, nu staan er een heel aantal spelers die zijn of liggen geblesseerd of geblesseerd of hebben nauwelijks nog minuten gemaakt in de voorbereiding. Dus daarop heeft hij geselecteerd. Hij heeft dus ook gezocht naar mensen die wel minuten hebben gemaakt en die al indruk hebben gemaakt. Nou ja, en dan kom je uiteraard uit bij Feyenoord en PSV die eigenlijk al in full swing zijn vanwege hun Europese beslommeringen. Ja. Ik vind het ook dus niet raar dat hij Justin Bijlo erbij heeft en Tero Malacia en Guus Til van Feyenoord. Ja. Natuurlijk spelen die tegen Luzern en tegen Drita. Ja, dat stelt op zich er niks voor. Maar je moet er wel staan. Maar je bent wel fit en je hebt wedstrijdritme. Nou, dat kan heel belangrijk zijn voor die wedstrijden. Nou, dan heeft hij ook nog PSV'ers. Drommel heeft hij. Nee, PSV'ers. Eén PSV'er. En Gakpo, maar die zat er vorige keer.
Dat ook al bij. Het zijn ook ongeveer de enige twee Nederlanders die nog bij PSV spelen.
Ja,
dus
dan, je had er misschien nog Van Ginkel, had je misschien nog erbij kunnen nemen. Die heeft hij dan niet bij. En dan van Ajax, dat vind ik ook wel opmerkelijk. Dat is Pasveer. Nou, Mike heeft er dadelijk ook nog wat over te vertellen, over Pasveer. En Divine Range. En dat vind ik wel heel opmerkelijk. Omdat die is door Frank de Boer links laten liggen. Mm-hmm. Voor het EK. Terwijl die een hele goede periode had bij Ajax. Maar ook door Erwin van der Looij bij Jong Oranje. En hoewel Rens nou niet echt extreem veel minuten heeft gemaakt bij Ajax. En hij stond er voor mij ook niet in de basis tegen PSV. Zit hij er wel bij. En ik denk dat hij het in Rens heel erg ziet zitten. Want anders zou hij er niet bij zitten, denk ik.
Ja, dat. En dat heeft natuurlijk ook met de afwezigheid van Dumfries te maken. Die heeft... Ja. Staat voor een geweldige transfer naar Inter. Trouwens voor heel weinig geld, maar daar komen we zo denk ik ook nog wel op. Maar Dumfries is er niet bij. Dat is ook logisch, want die heeft apart getraind bij PSV. Niet gespeeld. Ja, en die wedstrijd is over 2,5 week tegen Noorwegen. Dus dat hij die thuis laat, is begrijpelijk. En dan is de spoeling op rechtsback natuurlijk ook wel heel dun. Dus daarom kiest hij voor Rensje. En die heeft natuurlijk een geweldig afgelopen seizoen achter de rug. Maar het lijkt wel een kleine draai om de oren van Erwin van der Looij en Frank de Boer. Want ja, als de grote Louis van Gaal hem selecteert, dan had dat natuurlijk voor de afgelopen EK's ook kunnen gebeuren.
Ja, nou, zeker opmerkelijk als hij niet bij het grote Oranje zit, dat hij dus ook niet bij Jong Oranje. Dat is eerder al hierover gegaan. Daar
had hij natuurlijk gewoon moeten spelen. Ja. Alleen zal Van der Looij zeggen, moet je kijken waar ik gekomen ben met de afbraak voetbal. Maar dat is hij.
Hey, een pasveer, want Vater zegt, daar heb je ook wel iets over.
Ja, gigantische fout van Louis van Gaal.
Oh jee.
Verkeerd geschreven in het persbericht. Met een C, het is met een K. Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar Remco Pasveer kreeg een 4 om zijn oren tegen PSV. Ja. Wordt de tweede keeper bij Ajax. Erik ten Hag wilde niet heel veel verklappen over zijn opstelling in de hele lastige wedstrijd tegen NEC. Maar hij wilde wel verklappen dat Maarten Stekelenburg zijn eerste keeper is. Dat had hij eerder ook al gedaan. Stekelenburg heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Die stopt na 63 interlands als keeper van Oranje. Pasveer zit er wel bij, maar dat is weer heel gek, omdat hij gewoon tweede keeper bij Ajax wordt.
Ja, nou, en wat eigenlijk ook opmerkelijk is, is het kortwieken van de hele AZ-clan bij het Nederlands elftal.
Ja.
Stenks en Boadou zijn niet meegegaan. Stenks zat nog wel in die laatste, volgens mij de laatste selectie of die voorselectie.
Bizot.
Maar Bizot is afgevallen, terwijl die heeft een transfer gemaakt en die keept gewoon. Boadou zit er niet bij. Stenks heb ik dan al gezegd. Wijndal is dan geblesseerd. De enige die er nog bij is, die het heeft overleefd, is Koopmeiners.
Ja.
En die wil nog graag weg. Dat is ook wel een opmerkelijk verhaal. Dat,
die leek als eerste van die hele clan. Want AS Roma was geloof ik, werd al genoemd in het voorjaar. Ja. Atalanta. En nu zit hij als laatste nog.
Ja, ja. Ik weet niet of dat iets te maken heeft omdat Koopmeiners vertegenwoordigd wordt door, tenminste zijn manager is Karel Jansen. En de twee die weg zijn.
Mino Raiola.
Die zaten bij Mino Raiola. Ja. Dus misschien is dat ook wel, want de link Mino Raiola AZ, die is natuurlijk overduidelijk. Dus misschien dat er iets mee te maken heeft. Maar ze zijn natuurlijk voor topbedragen weggegaan. Want zowel Stenks als Boadou heeft afgelopen seizoen natuurlijk nauwelijks iets laten zien.
Maar daar komen we denk ik ook nog op PSV en Mino Raiola.
Als ik het allemaal bij elkaar optel, ja, dan moeten we wel heel over. Dan zitten we hier op een week nog.
Ja, jij wil over een half uur weg, wij niet. Wij zitten in full swing, hoor ik niet.
Full swing, ja, mooi. Maar even terugkomend op Dumfries. Want we hebben het hier al een paar keer over gehad. Dumfries die afgelopen week, Dumfries die heeft dan niet gespeeld. Werd hij ook zeggen, moet hij dan niet gewoon spelen als je hem hebt. Maar nu met de kennis van nu, hij maakt natuurlijk een hele mooie transfer naar Inter. Maar als hij straks niet bij Oranje zit, hij was wel de smaakmaker op het EK. Dan is het toch ook heel pijnlijk voor het Nederlands voetbal.
Ja, het is voor die jongen een geweldige transfer. Of het voor PSV zo'n hele mooie transfer is, dat zal komend seizoen moeten blijken. Want ik vind het bedrag, toen ik het las, het werd gemeld door Fabrizio Romano, grote journalist van Sky Italia. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. 12,5 miljoen euro, exclusief bonussen. Het lijkt met bonussen 15 miljoen te kunnen worden. Maar ja, Vaanten heeft dat volgens mij eerder ook geroepen op tv en in allerlei video's. Dat is ook wel de werkwijze van Mino Raiola. 2 jaar geleden heeft Dumfries een contract verlengd bij PSV. Dan wordt er gewoon een gelimiteerde transfersom opgenomen. En dan kan een jongen een fantastisch EK spelen. Maar ja, als je toch ziet dat een Serginho Dest na een half seizoen goed gespeeld hebben bij Ajax voor 21 miljoen euro naar Barcelona gaat. Dat Lassina Traoré voor 10 miljoen naar Shakhtar Donetsk gaat. Ja, dan is de oranje uitblinker op het afgelopen EK. Voor 12,5 miljoen naar Inter.
Koopje.
Ja, er werd al gesuggereerd dat Mino Raiola waarschijnlijk ongeveer hetzelfde bedrag in zijn eigen zak gestoken zal hebben. Dat weet ik niet hoor, maar ja, daar gaan natuurlijk heel veel miljoenen de eigen zak in.
Raiola denkt de helft dubbelen.
Nou ja,
er gaat natuurlijk ook een gedeelte naar Dumfries. Ja. Als een soort half tekengeld. Mm. En we weten dat... Dat Inter geweldig veel tekengeld betaalt. Dat weten we van die affaire met Stefan de Vrij. Het is op dit moment wat minder bij Inter. Want er is natuurlijk uitverkoop. Omdat ze financieel de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen. Maar ja, met
ruim 100 miljoen binnen, met Lukaku.
Ja, daarom. Ze kwamen geloof ik 100 miljoen tekort. Dus, maar dat hoef je niet in één keer af te lossen. Zeker niet met de rente van heden ten dagen. Dus dan krijg je juist geld.
Financiële podcast. In de zomer even nog...
Nou, er is hier Martin Visser. Wat vind jij ervan?
Nee, wat dat betreft... wat Mike zegt, het is wel een Raiola-truc. Ja, PSV die heeft zich waarschijnlijk genoodzaakt. En die zijn er ook wel eerder toe bereid... voor dit soort deals te kiezen dan bijvoorbeeld Ajax. En daarom zie je ook niet zo verschrikkelijk veel spelers van Raiola bij Ajax natuurlijk.
Alleen Ryan Gravenberch nog. Maar er is ook heel veel te doen geweest over het feit dat bij de transfer van Daniel Malen... dat er ongeveer 9 miljoen in de zak van Raiola verdween. Dat werd eerst een beetje krampachtig, half bakken ontkend. Maar ja, het is natuurlijk nooit heel stevig ontkend. En ja, dat zijn wel bedragen dat je denkt van wow, Raiola regelt het heel goed voor zichzelf. Maar als je toch ziet dat Hakimi is dan voor 60 miljoen... Van Inter naar Paris Saint-Germain gegaan.
Ja.
Ja, is die nou zo heel, heel veel beter dan Denzel Dumfries? Ja, hij is beter. Hij speelt in een grote competitie, maar het verschil tussen 60 en 12 miljoen is natuurlijk gigantisch.
Nou, dat moet komend seizoen gaan blijken, hè? Of Dumfries op die plek het beter gaat doen dan Hakimi.
Of ja, heel, heel veel beter zal hij het niet doen, want ik denk niet dat Inter nog een keer kampioen wordt. Zonder Lukaku. Maar ja, gewoon... Ik ben ook heel erg benieuwd hoe hij het in Italië gaat doen. Het is in ieder geval na afgelopen EK wel een dik verdiende stap voor Dumfries. Want we hebben niet heel veel genoten op Euro 2020. Maar de eerste wedstrijden maakte Dumfries het nog leuk.
Ja. Maar die Messi die werd natuurlijk groots onthaald in Parijs. Dumfries is inmiddels onthaald in Milaan en dat klonk ongeveer zo.
Welkom Denzel.
Welkom Denzel.
Are you ready Denzel?
I'm ready.
Hungry. Oké, pak je op.
Dat de taxichauffeur die mocht komen halen.
Er stond nog 2 man. I'm hungry, I'm ready. Was nog...
De kannibal.
Ja. Ja. Heel goed. Ja, maar hij komt natuurlijk heel anders binnen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar normaal zie je wel wat andere taferelen bij Italiaanse clubs die een speler ophalen bij het vliegveld. Maar ja, in dit geval, misschien hebben ze alles... heel low profile willen houden. Want ja, Inter staat natuurlijk bij de fans op dit moment niet zo goed op. Omdat ze natuurlijk... Ten eerste verkopen ze de sterspelers. Hakimi, Lukaku. Onze grote vriend Christian Eriksen. Daar zitten ze natuurlijk ook nog wel mee in de maag. Wat ze daar mee moeten.
Ja, die mag in ieder geval niet in Italië voetballen.
Nee, die werd heel nadrukkelijk in verband gebracht op een gegeven moment met Ajax. En het kan dat het uiteindelijk nog gaat spelen hoor. Maar het zou heel erg gek zijn als Ajax, Eriksen... zou halen, hoezeer ik het hem ook zou gunnen. En hoezeer ik het Ajax ook zou gunnen. Want het is natuurlijk een geweldige voetballer. Maar er komt een arbitragezaak tussen de familie Nouri en Ajax. Omdat zij er niet uitkomen over de vergoeding die de familie Nouri zou moeten krijgen. Mm. Ajax betoogt dat ook als hij goed zou zijn behandeld op het veld, dat hij de top nooit meer zou halen. Dan komen ze ook met voorbeelden van Ebesilio en Evander Snow. Maar ja, dat is natuurlijk heel gek als je dan Eriks haalt en het blijkt wel te kunnen. Want dan sla je gewoon de bodem onder jouw arbitragezaak vandaan. En dan is de kans heel groot dat je gewoon tientallen miljoenen moet gaan betalen. Ja.
En de vraag is natuurlijk überhaupt, hè, in hoeverre Eriks ook nog op welk niveau die straks kan voetballen. Dat weet
ja, en wie geeft hem de kans? Hè? Want als je hem binnenhaalt, hè, je moet er misschien voor betalen, dat weet ik niet. Maar ja, en hoe lang gaat het duren? En welk niveau kan die halen? Breng je hem langzaam, breng je hem snel? Ja, die jongen is ook niet de allerjongste meer. Dus ik kijk gevoelsmatig zeg je van doen. Een bepaalde sociale functie naar iemand die je zelf hebt opgeleid eigenlijk. Die weliswaar uit Denemarken komt en die een mooie transfersom hebt opgeleverd. En een geweldige uithangbord is voor je club. Ja, aan de andere kant sportief en zakelijk. Ja, daar zou ik mijn vraagtekens wel bij stellen hoor.
Ja. Laten we dan...
Moet je er nu ergens op terugkomen?
Ja, dus valt alles wat nog moet er terugkomen. Laten we even wat voorspellingen. Dan kunnen we het over de Eredivisie gaan hebben.
Doen we geen stellingen?
Nee, ja, we doen een beetje aangepaste stellingen.
Voorspellingen.
Ja, voorspellingen. kampioen wordt?
Ajax.
Ajax. Ik moet wel zeggen...
Oh jee.
Ja, de meeste voorspeller die doet nu eigenlijk zeggen wat hij ook bij VI zei, maar...
Dit is een disclaimer hoor, komt hij.
Ja, dat is inderdaad een disclaimer, maar ik was bezig met het lijstje en ik liet het lijstje zien. Toen zeg ik tegen mijn vrouw, we hebben het nooit over voetbal, zeg ik... Ja, of zou ik PSV? Ja, ten eerste omdat bijna niemand zou PSV zeggen. Ik zeg maar ja, als die bol toch goed neerzet... Dan moet hij er wel wat van kunnen maken. Nou, ze zeggen, goed neerzetten, waar gaat het over? Moet er gewoon 11 spelen of zo? Dus ik zeg, nou, jij maar op.
Had ze wel gelijk.
Had ze gelijk. En het leuke is, nou, Van Anders een lijstje in laten vullen door Caroline. En dat is ingeleverd bij VI.
Dus,
voor derde keer in vier jaar.
Nou, ik hou toch vast aan Ajax. Ik moest ook wel een verklaring geven. Laat ik al die ellende niet op mijn hals halen, maar... bij deze zeg ik Ajax, want ik hou gewoon van. Ik blijf gewoon met mijn standpunt.
Okay, topscorer wordt?
Haller, ja.
Maar doe Eken.
Degraderen gaat. We komen nu op terug. Okay. Degraderen gaat.
Degraderen gaat. Ja, er zijn er meer hè, die gaan degraderen.
Ja, twee,
sowieso. Ik denk Go Ahead Eagles en NEC.
Dat heb je niet zo ingevuld bij VI.
Nee, dat is nu. Dat
NEC 16e, maar...
Dit is nagekomen inzicht.
Even kijken wat heeft Fanta neergezet. Dan denk ik Go Ahead Eagles en Cambuur.
Cambuur, okay. Was die het? Ja, nee, ik ben net een uur geleden heb ik hem ingevuld. Dus die korte termijn geheugen laat me lelijk in de steek.
De eerste coach die ontslagen wordt dit seizoen?
De eerste coach die ontslagen? Die jongen van Heerenveen.
Johnny Jansen.
We gaan het meest ergere aan...
Meest erger aan.
Tim CD.
De broer van Tim CD, omdat hij ons niet sponsort. Niet wil sponsoren.
Hij luistert toch niet.
Alles kan. En de sensatie van dit Eredivisie seizoen wordt?
Noni Madueke.
Roger Smit.
Zo, nou dat is inderdaad... dat we daar meteen even doorpakken op PSV. Maar... Smit wordt de sensatie van het seizoen.
Ja, ik vind het sensationeel dat hij dit jaar de juiste spelers op de juiste plek zet. Hij heeft natuurlijk veel te lang vastgehouden aan zijn eigen visie vorig jaar. En ook het belachelijke wisselen van spelers na een uur. En daardoor bracht hij Frank de Boer ook nog in de problemen. Die Malen natuurlijk wel gewoon had moeten laten staan in de laatste wedstrijd. Maar dat terzijde. Maar ik denk als Roger Smit vorig jaar gewoon een beetje normaal met zijn opstelling was omgegaan. Dat hij het Ajax veel moeilijker had gemaakt dan de... 16 punten achterstand nu. Mm-hmm. Want je zag in de onderlinge duels. Want iedereen was heel erg verbaasd dat PSV nu won. Maar ook de competitiewedstrijd tegen Ajax had PSV gewoon moeten winnen. Mm-hmm. In de Arena 2-0 voor. En thuis maken ze eigenlijk de 2-0. Die werd afgekeurd terecht. Doelpunt van Vertessen. En scoorde Ajax door een penalty heel laat 1-1. Maar de onderlinge verhoudingen waren veel geringer dan de uiteindelijke stand deed fokken.
Ja. Het mooie is ook dat, want iedereen heeft het over de aankopen van PSV. Maar de voorste zes, zeg maar, het middenveld drie en de aanval, die waren vorig jaar allemaal al bij PSV.
Ja.
Die waren allemaal onder dak. Ja, en als je dan PSV nu ziet spelen, nu, dit is het elftal wat je eigenlijk vorig jaar verwachtte. Met deze dynamiek, die energie, vooruit verdedigen, tegenstander geen lucht gunnen. Maar ja, vorig jaar liep Van Ginkel er ook en liep Gutsen er ook en liep Sangaré er ook. Maar toen moest Rosario spelen samen met Sangaré. Totaal geen voetbal.
Mm-hmm.
Sahavi liep er vorig jaar, maar de weken liep er. Nou, die werd minst of geringste werd hij eruit gehaald iedere keer. Ja, als je zo'n jongen vertrouwen geeft, had hem ook het vertrouwen gegeven wat je Gakpo, die er nu ook in staat, die er vorig jaar ook was. Dan had Noni Madueke misschien nu veel verder geweest. En had hij dit jaar niet de sensatie. Maar had hij zich misschien als sensatie bevestigd komend seizoen.
Ik vind het onbegrijpelijk dat geen Engelse topclub komt en hem gewoon koopt. Hoor. Want nu is hij denk ik nog relatief...
Want hij is Engels jeugd international ook.
Ja, zeker. Nu nog relatief goedkoop. Ik heb het geld niet, maar het zijn niet de bedragen. Stel je voor dat hij wel in het seizoen de pannen van de dak speelt. Ja, dan ben je natuurlijk veel meer kwijt.
Ja, en zeker als ze daar ook nog in de Champions League komen te spelen. En het is een speler die de Engelsen natuurlijk graag hebben. Omdat in iedere Engelse selectie heb je gewoon een bepaald aantal jongens nodig met een Engels paspoort. Dat is gewoon vereist, hè? Dat vereist de Premier League. Dat zijn de regels. Ja, en als je dan zo'n groot talent binnen kan halen. Ja, dan zou ik ook zeggen van haal hem nu binnen. Nou, alleen een PSV zal nu wel het maximale vragen. Maar volgens mij is iedereen te koop in Nederland. Dus ook Madueke.
Maar de rol van technisch directeur is natuurlijk ook wel heel moeilijk. Hè? Heel PSV, of tenminste de fans in ieder geval, schreeuwen om de komst van Luc de Jong. Maar je zou zeggen, nu heb je het net staan. Ja, je gaat Luc de Jong niet van Sevilla voor de bank naar PSV halen.
Dus... Als PSV zijn, dan zou ik dat juist wel doen.
Ja, voor zeker.
De breedte van de selectie.
Ja. Ja.
Maar zeg je dat eerlijk tegen van Luc, we gaan je halen en je zit op de bank.
Ja, nou, dat zal hij wel zien. En misschien gaat hij de strijd aan en kan hij het zelfs winnen van Sahavi. Oh, dat is wel een echte afmaker. Dat laat hij nu natuurlijk wel zien. Ja. En met die twee jongens aan de buitenkant.
Gakpo en Madueke.
Ja, dat kan je natuurlijk... Want ik zat te twijfelen over Haller en Sahavi. Want ik denk dat Sahavi er ook wel aardig wat in gaat schieten.
25 hoor. Maken.
Ja.
Maar
puur gewoon door wat je krijgt aangespeeld in de 16. Ja. Als je op de juiste plek staat, dan die ballen die komen wel.
Ja, maar je zal toch spits van Ajax zijn met Berghuis en Tadić naast je. Ik bedoel... Ik ben even gestopt met trainen, maar ik denk dat ik het dit seizoen ook 10 zou maken.
Ja.
Dus Haller maak
ik wel willen zien.
Ik kop van de podcast voor mij, maar ik maak er ook 10.
Ja.
Nee, Haller, die gaat er natuurlijk gewoon 20, 25 maken.
Ja.
En toch
voldoet hij niet.
Nee, maar dat is
dat
ook...
Dat vind ik wel mooi ook.
Wat je precies van al die fans van Ajax hoort. Van die ergeren zich kapot aan Haller. Zijn eerste aanname, het bewegen. Het is gewoon geen Ajax-spits. En Europees... Ja. Gaat hij waarschijnlijk echt tekort komen. En in de Eredivisie gaat hij het wel doen. Want ja, die tegenstand is daar natuurlijk gewoon echt minimaal. Ajax scoorde vorig jaar 102 keer. En dat gaan ze dit jaar denk ik ook doen. Ja, dan scoort er als Ajax-spits gewoon heel veel. En dat gaat Haller, als hij heel blijft, ook doen. Maar ja, dat hij 22,5 miljoen gekost heeft, dat is wel heel veel geld.
Maar het was opvallend al dat Ten Hag al die switch maakte. Hè? In die wedstrijd tegen PSV, dat hij Haller naar de kant haalde.
Mm.
En Tadić gewoon toch weer in de spits bracht.
De Europese variant.
De Europese variant, ja.
Want Europees kun je natuurlijk ook normaal gesproken niet met Tadić en Berghuis. Nee. Want dan heb je ook snelheid en diepte op de vleugels.
Niet op de flanken, ja.
En dan komt gewoon Anthony of Neres te staan. Ik denk, maar daar komen we denk ik ook zo op met een fragmentje uit de persconferentie.
Ja, laten we daar meteen naartoe gaan. Hè? Want Ajax is dus nog steeds op zoek naar de aanvallende versterking, geloof ik. Hè? Dat,
diepgaande aanvallende versterking.
Ja, en daar heb je naar gevraagd. Even kijken wat hij Ten Hag daarover te zeggen had.
Ja, je ziet de markt, die beweegt niet echt. Behalve in het top segment. Ja, dan moet je ook als coach moet je bepaalde dingen kunnen accepteren. Nou, laat ik het voorbeeld vorig jaar nemen. Toen wou ik per se die nummer 9 hebben. Nou, die was pas mogelijk in de winter. En daarvoor hebben we het op een andere manier opgelost. En stonden we ook bovenaan.
Ja, dus het kan zomaar zijn dat Ajax nu toch niet slaagt in al die maanden. En pas in de winter stopt.
Ja, en vervolgens zei ik van het lijkt wel of je op mijn lijstje hebt gekeken. Want het kan toch niet zo zijn dat Ajax nu weer het beoogde target niet zou halen. En dat is er gebeurd met Haller. Hij wilde per se een spits. Dat lukte niet in de zomer. Maar Ajax is op 2 mei kampioen geworden tegen Emmen.
Mm.
Ja, dan mag je toch wel verwachten dat er voor 1 september... gewoon Een versterking is dus of de scouting deugt voor geen meter, of Overmars slaagt er niet in vanwege de financiën om zo'n speler te halen. En hij gaf vervolgens ook aan waarom Bergwijn geschikt zou zijn voor Ajax. Daar vroeg ik in algemene zin naar. Nou, vervolgens zei hij, omdat hij heel goed in ons profiel past. Ja, dan denk ik, ga er vol voor. Maar als Sulemana niet lukt, ja, dan mag je toch een plan B, C, D even wachten.
Maar is het niet gewoon het plan B is Bergwijn en die komt misschien nu niet los bij Spurs. En dan ga je dat gewoon in de winter, als hij niet heeft gespeeld, proberen.
Ja. Maar ja, hij staat nu in de basis. Hij staat volgens mij in de basis, zei Mike, bij Spurs. Maar het probleem is, het eerste half jaar wordt de grote prijs verdeeld. Mm-hmm. Je haalt binnen met de Champions League 40 miljoen, 35, 40 miljoen. Maar je moet overwinteren. En Ajax is er gewoon aan zijn stand verplicht. En aan zijn stand in Nederland, maar ook als je ziet wat er financieel wordt uitgegeven. Om gewoon weer te overwinteren. Want de afgelopen twee seizoenen zijn ze gewoon uitgeschakeld. Hè, voor de winterstop, voor de Champions League. Ja. En zo iemand heb je juist internationaal nodig. En natuurlijk zal die misschien in de winter bovenaan staan met Ajax. Ja, in Nederland. Maar het gaat juist om internationaal weer een stempel te zetten.
Nu zag ik wel dat Ajax in een pool zou kunnen komen met Manchester City, Paris Saint-Germain, AC Milan.
Ja,
Frank de Boer is ook. Die heeft ook een keer uit pot 4 Borussia Dortmund geloot.
Ja.
Toen ging je ook door in de Europa League. Dus weet je, dat geloof ik allemaal wel. Laten we eerst gaan loten. Maar laat ik ook een lans breken voor Haller, waar inderdaad heel veel op aan te merken valt. En de fans hun gal overspuwen.
Mm.
Maar die werd natuurlijk in feite als een soort reparatiewerkzaamheid gehaald in de winterstop. Want Ajax stond bovenaan, was de herfstmeister, winterkampioen. Maar na de 2-0 van PSV, op het moment stonden ze virtueel gewoon achter PSV. En dat die wedstrijd nog goed viel in de vorm van een 2-2... Ja, dat was de opmaat naar een heel succesvol seizoen en 16 punten voorsprong uiteindelijk. Maar Haller heeft in dat half jaar wel zijn waarde bewezen. 11 keer gescoord in een half seizoen. Ja, dat is een prima gemiddelde. En die was ook gewoon nodig om Ajax kampioen te maken. Dus je riskeert wel wat. Zeker als je ervan uitgaat dat PSV heel veel sterker is dan vorig seizoen. Ook nog de mogelijkheden heeft om de komende weken te gaan investeren. Ja, dan zou ik als ik Ajax was toch maar als de wiedeweerga een aanvallende versterking halen.
Ja, maar Mike, maar het verhaal blijft Nederland internationaal. Nederland red je het wel met Haller natuurlijk. En daar heb je ook niet zoveel diepgang nodig, want iedereen trekt zich terug. En je hebt Anthony heb je natuurlijk nog. Nou, Neres zijn ze ook nog niet kwijt. Die krijgt ook heel weinig vertrouwen. Terwijl die heeft natuurlijk ook een geweldig seizoen. Die zat bij het Braziliaanse elftal.
Ja.
Begrijp je ook niet waarom die zo ver wordt weggeparkeerd. Maar het gaat om internationaal, om daar die aansluiting. In Nederland, dat geloof ik wel. Want vorig jaar heeft hij internationaal ook niet gespeeld, Haller. Ja, en je hebt internationaal iemand nodig. En in de Eredivisie, ook met een PSV in de Eredivisie, kan je met Haller rustig voor de dag komen.
Ja, maar die spoeling is wel dun voorin, hè. Kijk, als Ajax met twee geblesseerde spelers te maken krijgt voorin.
Nou ja, je hebt Tadic, die kan in de spits. Berghuis kan in het uiterste geval nog in de spits. Je hebt Anthony.
Klaassen misschien vriend, zelfs wel.
Ja, en onze andere vriend Neres. Dus wat er nooit doorkomt is aanvallend. Ja, Brobby, maar die is weg. Die begon trouwens ook vorige week op de bank. Bij dat Leipzig.
Inmiddels de zesde spits van Leipzig geloof.
Maar dat is een beetje. Dus die had vorig jaar nog Brobby, ja, Traoré. Dus eigenlijk is daar niet echt een vervanger nog voor.
En je vergeet bijna, Huntelaar is natuurlijk weggegaan.
Dat in het eerste seizoen helft er ook nog gewoon bij.
Ja. Ja, die scoorde ook nog een hele belangrijke goal. Of goal tegen Twente. Dus ik vind dat er aanvallend wel heel veel weg is gegaan.
En die Deen, is dat een meer een aanval of meer een...
Ja, die werd ook wel van de vaart al het eerste ingepraat.
Ja, Rasmussen.
Vervolgens een paar draaien om zijn oren van Erik ten Haag.
Ja.
Nou, die jongen is echt nog heel instabiel. Het is zonder meer een geweldige voetballer. Maar ik heb hem zondag ook tegen ADO Den Haag zien spelen met jong Ajax. Ja, dan zou je zeggen van die heeft nog een jaar of 6 nodig om in de eerste te komen. Dus dat geeft maar aan, het ene moment geweldig en het andere moment helemaal niks. Maar het is zonder meer een talent, alleen daar zou ik nog niet op vertrouwen.
En toch Ajax...
Het was wel een mooi moment wat jullie vorige week lieten horen met die Van der Vaart en Ten Hag. Want die Ten Hag die roept gewoon dat hij van der Vaart nog een veel betere voetballer had gemaakt. Nou, aan die reactie van der Vaart hoorde ik wel dat hij daar totaal niet mee eens was.
Ja, die dacht ik, hebben wij allemaal topclubs gespeeld en dan had Ten Hag nog beter gemaakt. Maar en toch gaan jullie wel vanuit dat Ajax gewoon kampioen wordt. Dat is de PSV die ja, wat goed ingekocht. Ja, de spelers staan
ja, ik heb er net wat over verteld. Dus ja, ik.
Wat je wel vaak ziet, dat zag je tenminste bij Ajax vaak, als zij zo'n lange voorronde voor de Champions League door moeten. Dat betekent dat je heel vroeg begint, al heel vroeg moet pieken. En nou, laten we niet weer over de donkere december maanden van Ajax beginnen. Maar dat werd elke keer een probleem. En dat kan natuurlijk PSV uiteindelijk wel gaan opbreken. Dat je al zo vroeg zoveel wedstrijden en belangrijke wedstrijden moet spelen. Dat het later...
Ja, en daar kunnen ook blessures komen. Gakpo of Madueke. Zij hebben echt voorin hebben zij niet zoveel extra mogelijkheden hoor. Ja. Als een van die twee wegvalt, dan valt er wel veel weg. Dus.
Dan iets anders bij Ajax. Ik wil de randzaken zeggen. Maar misschien is voetbal juist wel een randzaak. En gaat dit over de echte zaken. Mike, je hebt deze week ook een verhaal geschreven over Berghuis. De bedreigingen aan zijn adres. Die liegt er niet om 19 A4'tjes vol. Als bijlage bij de aangifte zijn gedaan. Daar ging tijdens de persconferentie ook nog over met Erik ten Hag. Laten we even naar een fragmentje daarvan luisteren.
Daar heb ik heel veel bewondering voor. Want zeker in dit land, waar waar de tolerantiegraad heel erg hoog is en dat we alles maar moeten accepteren, maar ja, ergens heeft het grenzen. En dan moet je persoonlijkheid hebben om dat te doen en dat toont hij je duidelijk.
Ja, het is heel goed dat hij aangifte doet en daarbij weet hij ook, ja, dat gaat natuurlijk ook weer, dat is ook weer olie op het vuur. Maar op een gegeven moment moet je zeggen tot hier en niet verder. Wat ik wel heel moeilijk vind, het zijn allemaal van die anonieme zolderhooligans. En als je dan ziet dat een moeder een jochie van 10 aan zijn oren heeft getrokken. Omdat hij met 3 dreigtweets kwam. Je weet niet wie erachter zit. Zijn het Feyenoord hooligans met 20 jaar lik achter hun naam en 6 jaar stadionverbod? Of jochies van 10? Maar hoe dan ook, dat dit gebeurt is schandalig. Echt belachelijk. En dat Berghuis daar tegenin gaat en aangifte doet. Ik snap het heel goed.
Ja, ik vind ook dat sociale media, want veel van die bedreigingen kwamen via de sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, dat die ook wel een taak of een rol hebben te vervullen in dit hele gebeuren. Want iedereen kan anoniem gewoon een account aanmaken en de meest verschrikkelijke dingen roepen en schreeuwen en doen. Ja, en kijk, zij zijn ook poortwachters van hun eigen podium. En die rol nemen zij helemaal niet op zich. Het is alleen maar geld gedreven. En iedereen kan van alles en nog wat roepen en schreeuwen. De meest verschrikkelijke dingen. Ja, en ik vind dat de anonimiteit moet er vanaf bij die sociale media kanalen. En ja, hoe eerder, hoe beter. En dan is het ook veel makkelijker om eventuele mensen die in de fout gaan op te sporen. En twee, ik denk dat er ook een preventieve werking van uitgaat. Dat op het moment dat jij daar dat jij staat ingeschreven daar met je paspoortnummer en je rijbewijs en weet ik wat allemaal, naam, toenaam en adres, dat jij veel minder snel iets heel raars op zo'n podium zal plaatsen dan wanneer je dat niet staat.
Het komt uit de hoek van mensen die zich supporter van Feyenoord noemen. Laten we dan over Feyenoord hebben. Want jij blijft de zaak volgen, hè, Mike? In ieder geval wat er.
Ja, dat sowieso. En ik heb wel begrepen dat de digitale recherche echt bij sommige mensen 's ochtends vroeg met zwaarlicht sirene voor de deur wil staan. En dat er echt mensen van hun bed gelicht gaan worden. Tenminste, als zij vinden niet, dat. Ja. En ja, dat er wel heel duidelijk een voorbeeldfunctie. Kijk. Ik denk niet dat Valentijn heeft gedaan dat hij een van de dreigers is. Maar stel je voor dat hij het gedaan zou hebben. Hmm. En dan komt hier gewoon politie de redactie oplopen. En er wordt een stevig gesprek met hem gevoerd. En iedereen kijkt van, hé, wat is dat? Dus er zullen echt mensen van hun bed gelicht worden. Ja. En misschien op hun werk bezocht worden. Hmm. Ja, laat maar eens zien wat voor idioten dat zijn.
Ja, nou ja, want het gaat niet om zomaar wat uitspraken. Het gaat echt om doodsbedreigingen. En niet alleen het adres van Berghuis. Dat is afschrikkelijk, maar ook nog... Dus zijn familie die ook nog erbij betrokken wordt.
Tekst als ik pleeg een aanslag op je gezin en ik hoop dat je kind sterft. En je gaat 19 december niet halen en we schieten vuurpijlen op je kop af. Ja, het is echt te gek voor woorden. Ja.
Nou, dan iets moois bij Feyenoord. Want het is FC Luzern, maar zei je eerder Valentijn. Maar dat zag toch wel goed uit, hè? Jan Baks geeft zijn visitekaartje ook af.
Ja, gelijk geblesseerd.
Ja,
dat is ook zo, zoiets natuurlijk zo lang niet gespeeld.
Het moet wel de meest zure podcast
en dan,
Nee, heel goed. Heel
en
goed.
Dan maar afwachten of hij tegen Willem II of die Willem II haalt. Dus Guus Stiel die scoorde er ook een paar, die bleef wel heel. Maar ja, die was ook aan het trekken benen. Die had ook kramp volgens mij vorige week. Maar ja, dit is natuurlijk heerlijk. Dit soort wedstrijden die eigenlijk nergens... Tenminste, tegen hele matige tegenstanders die wel ergens om gaan. Dus je moet wel een bepaalde scherpte hebben. En het is heerlijk voor Jahan Baks en voor Til dat ze hun eerste goals gemaakt hebben. Daar ben je in ieder geval overheen. Je hebt wat wedstrijdjes gewonnen. Dus het geeft al een heel ander gevoel bij de start van de competitie dan 3 weken geleden. Toen iedereen dacht van, zeker na die eerste wedstrijd bij dat FC Drita, dat Feyenoord, ja, dat gaat er nooit meer bovenop komen. Nou, Jahan Baks is een versterking. Til is ook een versterking. Alleen daar kan je voor de rest niks mee. Dus voor mij nog twee Noor, nee, een Oostenrijker en een Noor.
Ja. Dus, en ja, Noor. Ja.
Dus het begint misschien wel iets. Er begint wel iets te leven en iets te komen en iets te groeien bij Feyenoord. En daar kan Slot nu van profiteren natuurlijk. En als dat inderdaad zich doorzet, dan moet je zeggen, nou, dan heeft Arnese het op een of andere manier toch goed gezien. Hè, door met een hele beperkt budget dit soort spelers op te halen. Maar ik moet het eerst nog even zien tegen wat betere tegenstanders.
Ja, en de selectie is heel smal. Hè. Dat is natuurlijk ook een gigantisch probleem. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat Arne Slot toch zijn stempel drukt. Want het is wel echt duidelijk de handtekening van Arne Slot die daaronder staat. Het is tegen een hele matige tegenstander. En we hadden het net over voorspellingen. Wij doen bij ons in het dorp met een klein kaartgroepje doen we ook zo'n voorspelling als in VI. Maar er zitten ook allerlei bonusvragen bij. En dat was altijd van wie wint de Champions League, wie wint de Europa League. Nu is er aan toegevoegd wie wint de Conference League. Ik heb gekeken bij die deelnemers. Ik heb maar Basel ingevuld. En anders kwam je bij Bate Borisov. Ah, het is echt een verschrikkelijk toernooi. Het moet nog beginnen.
Hoeveel
ja, is volgens mij één hele AS Roma of Spurs. Eén van die...
Die ben ik niet tegengekomen. Die had ik die in moeten vullen.
Maar hoeveel voorrondes zijn het nog? Want het Feyenoord moet hierna tegen Elfsborg. Is dit het?
Maar er is, ja, ze moeten nu tegen Elfsborg. Dat is de play-off. Maar er is ook geen ploeg rechtstreeks geplaatst. En ja,
dat is een soort eindeloos dingen. Voor je het weet sta je in de finale ergens in mei.
Ja. Nu ook. Nu spelen ze tegen de nummer 4 van Zweden. Ja, het zou prachtig zijn als Feyenoord dat toernooi haalt. Ook leuk voor Dick Advocaat. Want dan krijgt hij misschien nog wat...
een bonus.
Wat van zijn bonus. Maar ja, als je ziet dat je nu tegen de nummer 4 van Zweden speelt en je dan waarschijnlijk plaatst. Ik wil bijna zeggen gefeliciteerd, maar ik gun het ze echt van harte hoor. Maar het is natuurlijk het derde toernooi.
Ja, zo'n toernooi moet er nog een beetje ingroeien, zeggen we dan. Ja. En Arne Slot's hand was ook te zien door de jongste Feyenoord-speler die ooit debuteert, geloof ik. De eigen jeugd.
Wijnaldum afgelost. En prachtig om te zien. En ook... heel mooi om te zien welke flair hij had bij Jan-Joost van Gangelen voor de camera bij ESPN. En hij vond het eigenlijk wel tijd worden dat hij een keer zijn debuut...
Jochie 16, hè?
Ja,
geweldig. Dan wat vragen die voor jou ook zijn binnengekomen, Mike. Of misschien ook wel voor Valentijn. We hebben een aantal...
We hebben een jingle, hè? Vraag het Valentijn.
Vraag is dat... die jingles laten even zitten. Volgens mij zijn allerlei vragen eigenlijk al beantwoord. Want we hebben er zo wat dingen besproken. Nog wel Ekkelenkamp, Labiat en Neres wordt door verschillende mensen genoemd. Gaat een van die jongens nog weg?
Ja, Ekkelenkamp, daar heeft Ajax heel het geroepen. Hertha BSC is concreet. Maar de informatie die ik heb van zijn zaakwaarnemer is van... ja, we komen er voorlopig nog niet uit over contractverlenging. Hm. En Ekkelenkamp die gaat voorlopig helemaal nergens. Want na dit seizoen is hij transfervrij. En dat zou natuurlijk niet best zijn voor Ajax. Dus ik denk dat Ajax hem wel nu naar de uitgang probeert te duwen. Of dat ze anders toch gaan proberen om zijn contract te verlengen. Want als deze jongen gratis wegloopt, dat zou toch wel zonde zijn.
Ja, kunnen we daar geen jingle van die Ekkelenkamp? Want die kwam vorige week ook al langs bij jullie.
Mensen blijven er maar naar vragen. Maar we kunnen inderdaad, Ekkelenkamp wordt is jingle materiaal. Daar kan je ook lekker op rijden.
Werk jij van de week nog? Kun je een Ekkelenkamp jingle, maar niet zelf gaan zingen, Heinoor.
Wie wordt de nieuwe keeper van AZ?
Hey, maar dingen, Pacos de Ferreira, die speelt tegen Tottenham in de Conference League.
Even,
en Tapsom Spoor tegen Roma. Dus
je hebt er niet goed ingevuld.
Nee, ik heb
het
slecht ingevuld.
Anderlecht lopen en Ren. Ren loopt er ook nog.
Ja, Anderlecht is volgens mij fijn. Het zou Anderlecht kunnen gaan loten in de ronde daarna alweer, toch? Of niet?
Nee, je hebt nu gedronken, denk ik. Oh, dat is Vitesse speelt tegen...
Oh, Vitesse speelt tegen... Het is allemaal niet te volgen.
Als je nou over heel slecht voetbal hebt trouwens. Heb je die tweede helft van Vitesse gezien?
Dat Dundalk. Die jongens konden helemaal niet voetballen, joh.
Lijkt echt helemaal.
Ik dacht weer even dat ik, ja, ik mag het hier niet zeggen, maar ik dacht weer even dat ik naar het Olympisch voetbal vrouwentoernooi zat te kijken.
Nou, dat mag je zeker niet zeggen.
Nee, maar dan krijg ik weer op mijn donder.
Niet voor mij niet hoor.
Lekker dat die Olympische Spelen afgelopen zijn. Huh?
Ja, dat het voetbal weer gaat beginnen. Dat is lekker. Ja.
Ik moet zeggen, ik heb me wel vermaakt tijdens de Spelen.
Ik heb ook wel vermaakt. Ja, nee, zeker. Het was gelukkig. Viel er wat te kijken. Maar waar heb jij je dan mee vermaakt?
Nou, gewoon 's ochtends lekker je tv aanzetten en sport op tv. Heerlijk toch?
Iets op tv is.
Ja.
Over 2 weken.
Ik heb het tijdens de Olympische Spelen vermaakt met die voorrondes allemaal. Want die waren allemaal tegelijkertijd. Dat was ook wel lekker.
Ja.
En de rest heb ik gewoon vakantie gevierd.
Ja, dat is een paar uur vakantie per dag. En dan 's avonds voetbal, 's ochtends spelen. Voetbal. Heerlijk.
En nu ga ik compenseren tot 3 november.
Ja. Nog even een paar kleine dingetjes. En dan, want we gaan richting afronding. Genoten van Ziyech in de Supercup.
Ja, goede goal. Maar zonder dat hij met een ogenschijnlijk zware blessure vanaf ging.
Ik ben benieuwd of hij in de basis gaat komen. Uiteindelijk.
Wat een elftal ook.
Ja, ik zie Lukaku zie ik. Ja. Dat is wel een geweldige combinatie ook. Maar bij deze Duitser, ik vraag het me af.
Hmm. Waar nog andere dingen internationaal die...
Wat ik zonde vind, en daar is Pim natuurlijk wel iets scherper op.
Ja.
Buitenlands voetbal hebben we normaal gesproken. De James Last single.
Ja, dit was ook. Maar ja, kijk, Pim is niet scherper. Hij moet scherper. Ik moet toch niet alles hier erbij zeggen? Valentijn, Ziyech die speelde ook. Heb je ervan genoten?
Scherp, Pim. Kom maar.
Ik hoop wel dat ik dit weekend kan genieten van de paai bij Barcelona.
Ja.
Op het moment dat we het opnemen is nog steeds niet duidelijk of die nou wel of niet wordt ingeschreven. En ja, het zou geweldig zijn. Ik denk dat Koeman het wel goed heeft gezien door hem binnen te halen. En aanvankelijk natuurlijk met het idee dat Messi ook zou blijven.
Mm.
Maar dat de paai meer tot wasdom komt zonder Messi dan met Messi. Want anders krijg je hetzelfde als wat je bij Ajax hebt, zeg maar. De paai nam alles en deed alles bij zowel Oranje als Lyon eigenlijk. En dat had natuurlijk met Messi erbij nooit gebeurd.
Nee.
En dat zie je bij Ajax natuurlijk ook. Berghuis die scoorde aan de lopende band bij Feyenoord. Assisten, vrije trappen, corners, penalties. Alles was voor hem. En nu is alles voor Tadic.
Mm-hmm.
Dus er zijn sommige spelers... Ja, ik denk dat voor Depay het goed is dat Messi weg is.
En Messi gaat dus naar Parijs. Gaan we Wijnaldum daar nog zien? Ja.
Messi.
Ja, ja. Ik kan zo bij L'Equipe gaan werken, ja, Mike.
Maar
gaan we Wijnaldum? Is het niet, want ze hebben zoveel spelers erbij gehad.
Juist, ik denk dat we juist Wijnaldum gaan zien. Omdat, kijk, de spelers die daar voorin lopen, ja, die zijn liever lui dan moe. Zeker met terugverdedigen. En ja, Wijnaldum is iemand die iedere wedstrijd de longen uit zijn lijf loopt voor betere spelers. Dat heeft hij bij Liverpool natuurlijk gedaan. Voor Mané en voor Salah. En daar moet hij dan doen voor Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria. Dus ik denk dat Wijnaldum heel hard nodig is in dat elftal. Ja. Ja. En Wijnaldum, ja.
Nou, dan zijn we er weer denk ik doorheen. Hè, Mike, hebben we nog iets gemist? Nog iets?
Nee. Nee. Niet echt. Ik ga tikken.
Mooi, ga jij tikken?
Volgende week
zijn we de volgende week weer. Ja, ik vermoed dat ik er nog...
Ben jij ooit nog een keer op vakantie dan?
Als Pim maar wegblijft. Nee, ik ga ook nog wel. Ik ga 2 september.
Maar Hein, kun je dan een foto van Pim ophangen? Ik weet inmiddels niet meer hoe hij eruit ziet.
Ik geloof dat hij er na volgende week weer is. Want ik begreep van de hoofdredacteur van 112 Vandaag... dat hij daar weer wordt ingezet over 2 weken.
Maar misschien kun jij dat... Klopt het gerucht dat hij met Ellie Lust op vakantie is? Of niet?
Dat moeten we zelf denk ik gaan vragen over. Ja,
maar, luister toch niet.
Maar ik zag 112 zonder Pim trouwens regelmatig in de kijkcijfer top 25 staan.
Ja, zeker. Sinds een week of 5 gaat het best wel goed daar.
Misschien moet je wat langer
met andere woorden, blijf maar weg, Pim.
Nou, volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe kick-off Eredivisie. Tot dan, dag.